verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 45, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het laatste Bijbelboek, Openbaringen, daarvan het eerste hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en alles wat hij gezien heeft. En zalig is hij die leest en zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koning en priesters Goden en zijn Vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bezuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna, tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis, tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren één den Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk als sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn linker en zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon, gelijk schijnt, die schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde de rechterhand op mij, en zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen. En de verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 Gemeenten, tot zover de schriftlezing. En zoeken wij het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het gemeenschappelijk door één geest, door één geloof, één Heren, één doop. Want er is maar één woord des Heren en dat is uw woord. En gij, o Vader, hebt de Zoon tot een zuivere pijl gesteld. Om die pijl af te schieten uit uw pijlkoker in het hart van koningsvijanden. En die pijl, geliefde en lieve heren, dat is een pijl des Allerhoogste. Daar kan geen mens ontlopen. Daar kan niemand een schild voor opheffen. De pijl die gij afschiet, die treft, die is doeltreffend. En gij mocht ook deze avond die pijl afschieten door woord en geest. Want gij zegt het niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heere, gij mocht ons dan niet alleen de overdenking geven, niet alleen de aandacht. Want het is alles zo goedkoop, maar dat de Heilige Geest ons zou worden geschonken om te spreken en te luisteren, te verstaan en te herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Een mens zal toch bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. Heren, sta nog op tot de krijg. Het is de hoogste tijd dat de Heren werken. Want de zonden van Nineveh, die zijn opgeklommen tot de Heren Zebeoot. Maar ook de zonden van het westerse Nineveh en van het reformatorische Nineveh puilen aan alle kanten uit. En de wereld spreekt er schande van. Heren, gij mocht eraan te pas komen, want als uw naam onteerd wordt, moet gij komen met uw bittere plagen, met uw bittere pijlen, met uw bittere oordelen. En hoe bitter dat ook mogen zijn, als uw naam maar verheerlijkt wordt, lieve heren, want gij zuivert alles uit. Het is een zuivere pijl. Het is uitzuiverend, vooral in het leven van uw volk. Dat tweesnijdende zwaard tot doding van die oude mens en tot doding van de zonden die in ons wonen. Heren, o, gij mocht nog de rijen doorgaan als een ware heelmeester die geen stinkende wonden maakt, maar die het gezwel eruit snijdt, opdat er waarlijk genezing zou zijn onder uw vleugelen. Heren, dat we ook deze avond weer uw woord mochten uitdragen en ook deze morgen. Gij hebt tot hiertoe ons geholpen, Ebenezer. Het is elke keer een Ramat Lehi, heren. We zien het, maar doorgronden het niet. Want gij, als gij in de spitsen treedt, dan is er niemand die sluiten kan. Als gij een open deur verschaft, er is niemand die sluiten kan. Maar als gij sluit, wie zal dan openen? Je hebt ook tot Ezechiël gesproken, besluit u binnen uw huis, want ze zullen dikke touwen aan u om u werpen, want ze zijn een wederspannig huis. Het kan zijn voor een tijd dat gij de bediening heel wegneemt, maar niet uw volk. Uw volk wordt bediend, ook al zitten ze in de duisternis, ook al voelt Jeremia de pijlen des Allerhoogste in zijn leden en zoals ook Job moest betuigen, dat de pijlen des Almachtigen in hem waren. Welker vurig vernijn mijn geest uitdringt, de verschrikkingen Gods rusten zich tegen mij. Ach, als we dat bedenken, Heer, en als we ons wellustige leven er eens naast leggen, hoe beproefd uw kinderen zijn geworden, zoals in uw woord staat beschreven, beproefd en toch als goud uitgekomen. Gelijk op Job zelf getuigd door het geloof, want zijn boog is in stijvigheid gebleven. Door de machtige, door de armen van de machtige Jacobs. Die meerdere Jacob, die Israël. Die altijd overwinnende overwint. Heren, schenk ons ook die overwinning deze avond. Maar alle dagen van ons leven. Opdat we zijn gelijk gat wel aangevallen. Wel bestreden, bevochten, belasterd. Doch in het einde zal God aanvallen. Hij zal er aanvallen in het einde. Heere, sta nog op, o hoogste rechter, want we leven in de laatste dagen, de laatste ogenblikken van het wereldgebeuren. Hoewel bij u 1 jaar is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag, als van gisteren, lieve Heere, want gij staat boven de tijd, gij zijt schepper van tijd en eeuwigheid beide. We mochten maar bedenken dat we uit uw hand zijn voortgekomen, in uw beeld geschapen, goed en naar uw evenbeeld, naar uw gelijkenis. En dat er niks aan ons mankeerde, er waren geen wortels van de zonde in het paradijs. Die zonde hebben wij geschept, die zonde hebben wij veroorzaakt, die zonde zijn wij zelf moed en vrijwillig. O Heere, dat we er maar aan ontdekt mochten worden door dat zwaard des Allerhoogste, dat scherp snijdende zwaard, dat aan twee kanten snijdt, scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door alles heen, het zakt door alles heen, er blijft niets aan elkaar zitten als gij het zwaard er doorheen haalt. En alle plant wordt afgehouden die gij niet geplant hebt, Heere, want alles wat uit geweten en conscientiewerk voortkomt, dat heeft bittere vruchten. En we zien het ook in de openbaring van wat er geschied is in het verleden. En wat de uitkomst daarvan is, als het uw werk is, kan het niet gebroken worden, zegt zelfs Ananias tot het Sanhedrin. Maar alles wat uit mensen is, dat wordt gebroken. Dat is als porselein, het verbreekt. Als porseleinen vaten en slaat gij het te morzel. Alleen uw werk blijft bestaan. Uw werk in Christus in de harten van de uitverkorenen. Gij weet wie het zijn. Want gij kent degene die de uwe zijn, Heren, maar ze worden ook gekend. En dat zegt gij ook in uw woord. En het worden levende brieven van Christus. Getuigende brieven van Christus. Heren, en gij mocht dat vermeerderen, niet dat het in de meerderheid zit, want gij zegt het in de door de profeet Jesaja, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal geen campagne voeren. En wat het is, het in onze dagen verworden, christelijke campagne voor een dode politieke partij, die voortgaat op de brede weg des verderfs, maar alles, het is nog geen eens imitatie van het waar, het is een totaal andere godsdienst waarvan gij niet afweet. Heren, en gij komt met uw pijlen. En uw pijlen zijn de bittere plagen van uw hand. En de aarde is als een oordeelsgebied waar gij uw volk uitrukt, samen vergadert. En ze is in onze dagen zo dun, tot bijna niets geworden, Heren, maar gij blijft dezelfde. Want gij zet uw werk voort door de hand die gij daartoe besteld heeft, de Heer Jezus Christus. Het is alles al volbracht, alle rechten, alle gerechtigheid vervuld. En er is niemand die dat ongedaan kan maken. En gij hebt hem onder uw schaduw bedekt. En niemand kon zijn tijd versnellen en niemand kon zijn tijd vertragen. Het is alles, Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Het is alles op uw tijd, op uw wijze, op goddelijke wijze, voor de mens dikwijls verborgen. Want het werk Gods is zo verborgen gelijk de beenderen zijn in de buik van de zwangere vrouw. Heren, zo verstaan we het werk Gods niet tenzij gij het ons openbaart. Gij mocht het ons ook deze avond openbaren door woord en geest. Gij mocht het ons bekendmaken. Want er kan van alles opgericht worden. Maar nochtans, zeker toen Mozes de slang verhoogde in de woestijn, hebben de meesten niet op die slang gekeken. En zijn gestorven in de woestijn. Maar mocht het zijn deze avond, gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Als door de slangen gebetenen. Genezing vinden onder zijn vleugelen. En opgenomen worden door die meerdere Samaritaan, die zijn volk opneemt, doodgeslagen en vindt op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. Heere, gij zijt nog dezelfde. Mocht gij het doen onder jong en oud, klein en groot, arm en rijk. En gij mocht het maken tot één volk, één herder, één kudde, één geloof, één doop. Eén Heere en God en Vader in de hemel. Die Heere is over alle. En in zijn mond is een scherp zwaard. O, mochten we het bij u vandaan verklaren, Heere, dat gij regeert door uw macht, door uw almacht. Alle koningen hebt gij in uw hand. En vorsten, als waterbeken, gij keert ze om of gij houdt ze staande. Het is alles gelegen in uw almacht. Gij hebt alle macht in hemel en op aarde. En mocht het in ons leven blijken, Heere, dat gij uw almacht en heerlijkheid verhoogt in en door Christus, door de genade van hem die is en die was en die komen zal. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk uw volk buiten de legerplaats. En dat ze de aanvechtingen en de bestrijdingen en de duisterheden, de duisternissen, mochten overwinnen door het bloed des lams. Want ze hebben overwonnen door het bloed des lams. En we lezen zoveel getuigenissen in uw woord, Heere. En gelijk ook de apostel Paulus daarvan getuigt in de Hebreeënbrief. En ze hebben alle overwonnen door het bloed des lams, door het geloof. Lieve Heere, maar mocht gij toch uw nabijheid schenken. Uw gunst, want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Help ons, Heere, wees gij onze God van nabij en niet van verre. En dat de ellendige nog vertroost en versterkt mochten worden, uw ellendige volk. Omdat zij betrouwen op uw naam. Want de naam des Heeren is een sterke toren. En alle die daar tegenin staan, tegenin gaan, zullen verpletterd worden. Die de banden willen verbreken. En de touwen van hem werpen. Heere, kom er nog aan te pas. Ook deze avond, voor klein en groot. En dat we worden gelijk een kindeke. Om Jezus wil in uw naam. Amen. Ja, om te worden gelijk een kindeke, geliefde. Daar is ook het geheim in gelegen. Want een kind hoeft niet veel te verzinnen om te kunnen leven. Want dat doen vader en moeder. Dan leef je onder de verantwoordelijkheid van je vader en moeder. En als je het eigendom van de Heer Jezus mag geworden zijn, dan leef je voor de verantwoordelijkheid en op rekening van Christus. En dat is een heerlijk leven, geliefde, maar dat is wel een aangevochten leven. Dat is een leven van zware beproeving, want de duivel die eist alles op in onze dagen. De godsdienst, de eigenwillige godsdienst en de duivel, alles op. Gods volk heb hier geen plaats in deze gewesten. Nergens welkom. Alle deuren worden gesloten. Ik heb u vanmorgen enigszins genoemd. Koburg is lang bezig geweest om een lidmaatschap te verkrijgen van de hervormde kerk. Na 1816 wel te verstaan. En alle deuren werden voor hem gesloten. Maar dat had die man moeten weten. Dat had die man moeten weten. Hij was toen nog een man met weinig licht. Niet om hem te kleineren. Nou, nee. Maar we moeten het wel opmerken, geliefde, want we zijn meer knechten van God geweest. Die hebben nooit gepreekt of nooit beroepen zijnde geworden of lidmaatschap in de gevestigde kerk, de zogenaamde gevestigde kerk. Waar alle vormen volgens de agenda verlopen. Maar God werkt en werkt in onze dagen die niemand kent dan die het weet. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En als we daarvan kennis hebben, de wegen des Heren, de weg des Heren moet ik eigenlijk zeggen. Er gaan vele wegen tot Rome, maar er is bij God vandaan maar één weg die ter zaligheid leidt. Hè, naar de stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar en bouwmeester God zelf is. En dat is Christus. Hij zegt, hij getuigt van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die ene weg, geliefde, is vervat in de smalle weg des levens. Het wordt in Gods woord ons duidelijk geopenbaard. En op die smalle weg, er wordt wel gezegd, er kunnen er nog haast niet twee met elkaar leven. Maar op die smalle weg is het ook heel moeilijk. Is het bijna onmogelijk om naast elkaar te wandelen. De Heere verschaft dat wel eens. Zoals ook de Emmausgangers die naast elkaar wandelden. Ze hadden dezelfde weg. Ze hadden hetzelfde licht. Ze hadden hetzelfde geloof. En ze wandelden richting Duisternis, Emmaus, duisternis. Een plaats, een grafplaats, een begraafplaats, laten we het zomaar zeggen. En ze waren dood onder de doden. En nochtans leefden ze in Christus. Maar de oefeningen des geloofs waren hen ontschoten. En nochtans de wortel der zaak was in hen gevonden. En toen Christus zich bij hen voegde, geliefde, een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. En was onze harten niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg. En dat die ontbranding des harten dat geschiet door het zwaard waarvan ook in Jesaja gesproken is. Wat we u ook hebben opgelezen uit Openbaring 1. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon die schijnt in haar kracht. En we hebben nu gezegd dat de tekstwoorden van deze morgen, de eerste 3 versen van Jesaja 49, wordt er ook. Er wordt nog aardig wat pericopen in Gods woord genoemd. Dat spreekt over dat scherpe zwaard. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Dus Christus, dat is niet de Christus die in onze dagen gepreekt wordt. Hij is wel, nochtans is hij de zaligmaker der wereld, het licht der wereld. En al zo lief heb God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Maar hij heeft hem gezonden naar zijn zuivere pijl. En met een scherp zwaard in zijn mond. En we kunnen dat op meerdere plaatsen lezen. Niet alleen uit het hoofdstuk dat we u hebben voorgelezen, maar ook zoals hij zegt aan de gemeente van Pergamum. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat is zijn woord. Dat is het woord Gods. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. Wat doet dat zwaard? Dat verdelgt de goddeloze. Hij verbreekt het als een pottenbakkersvat. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. En zij treffen in het hart van koningsvijanden. Maar dan moet u wel bedenken, geliefde, dat Gods volk niet verstoken blijft van die pijlen des Allerhoogsten. Want Job zegt, de pijlen des Almachtigen zijn in mij, welke vurig venijn mijn geest uitdringt. De verschrikkingen Gods rusten zich tegen mij. Ja. En ook Jeremia, we zien dat ook in de profeet Jeremia, dat wanneer de Heere een ziel zijn pijlen zendt, dat betekent niet altijd tot vernietiging van de vijanden, maar ook tot kastijding van zijn eigen volk. Tot kastijding van zijn eigen volk. Hoe is Jozef niet vervolgd geworden, hoewel God de mensenkinderen niet van harte plaagt, en dat bedoelt hij met zijn volk. Maar als je een kind bent, dan heb je kastijding nodig. Want anders ben je een bastard. Gods volk moet veel lijden. Veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle red en Gods worden opgevoed door middel van kastijdingen, oefeningen des geloofs. Hoe is Job niet beproefd geworden? Het was niet om een zonde. Maar het was om hem te maken een soldaat in het leger van koning Jezus. Daartoe moeten we veel verliezen. Daartoe moeten we, ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren. Op die loopbaan die Paulus noemt, en neemt een beeld uit de Olympische Spelen. Dat betekent niet dat Paulus een voorstander van de Olympische Spelen was. Nou. Maar hij neemt er een beeld uit. Gods volk mag wettig gebruik maken van ook de wereldse beelden. Die loopbaan die gelopen moet worden door de lopers, die hadden zich alles afgegooid. Alle last, laat ons dan afleggen, alle last der zonde, om die loopbaan te lopen, die prijs te behalen, want het gaat om de prijs. Het gaat om het einddoel. Het gaat om het loon, de vergelding des loons, het genadeloon. Is die loop van Gods volk dan zo onzeker dat ze een bepaalde snelheid moeten behalen? Nee, die loop is niet onzeker, het is een zekere loop, geliefde. En ze hebben door het geloof die prijs reeds behaald. Maar het ziet op het einde van de reis, het ziet op wat de apostel Paulus zegt. Hij jaagde naar die hemelse volmaaktheid. En dat geschiet, geliefde, niet dat wij dan van alles aan de hand kunnen houden. Want op die smalle weg des levens kan je niet veel meenemen. Je kan je Bijbel, Gods volk is wel dikwijls wel een Bijbel vergund. Maar ook veel niet. ook veel niet. Lazarus, die was niet zoveel vergund. Hij had geen eten, geen drinken. Hij had slecht zweren. Hij was van binnen, van buiten verkankerd. Is dat Gods volk? Zorgt de Heer zo goed voor zijn volk? Veel beter als de rijke man. Veel beter als de rijke man. Want Lazarus werd onthaald. Dat de gezanten werd vanmiddag nog genoemd op de bruiloft des lams. En hij, zijn ziel werd gedragen in de schoot van Abraham. En Abraham zat reeds aan die bruiloft des lams. God heeft zijn volk een bruiloft bereid. Hij heeft een lam besteld, de bruidegom. En de bruidegom heeft zijn bruid een bruiloft besteld. In die heerlijke staat waarin Gods volk ook aan deze zijde van het graf verkeert door het geloof. En Gods volk is een zwaar bestreden volk. Als hij schippert, dan word je niet bestreden. Als hij politiek bedrijft, maar het ware geloof is een bittere vijand van politiek bedrijven. Als hij de geest Gods mag hebben, al Gods ware volk, hebt de geest des Heren, de geest van Christus. En als hij de geest van Christus hebt, dan versta je ook alle dingen. Naar de mate des geloofs, wij verstaan niet, Christus had de geest zonder mate. Maar als je de Heilige Geest gegeven is, dan is het niet de Heilige Geest op je. De Heilige Geest is op je, die zalft op Gods knechten, maar als de Heilige Geest in je woont, dat is het ware kenmerk van het kindschap. Het kindschap Gods, de vergeving der zonde, de aanneming tot kinderen, de geest ontvangen tot aanneming tot kinderen, het kindschap Gods en het kinderrecht. Gods volk heeft een recht, het kinderrecht. Heer, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Gods volk wordt ook door de Heilige Geest vrijmoedig gemaakt. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid zouden verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dus Gods volk wordt ook vrijmoedig gemaakt. Gods volk zit altijd niet met de staart tussen de benen in een hoekie als een natte hond. Nou, dat moet je echt niet denken hoor. Nee, als de Heer aan de spitsen treedt, ik heb u vanmorgen al gezegd, dan is het geen gewetenswerk meer, maar dan is het Godswerk. En alles wat gewetenswerk is, dat keert tot zichzelf weder. Je hebt het gezien met de afscheiding, was wel een logisch gevolg van de besluiten van koning Willem I om de hervormde kerk leervrijheid in te stellen. De afscheiding was daar ook begrijpelijk, want de mannen die stonden aan het hoofd van de afscheiding waren dikwijls nog Brummelkamp en noem al die mannen maar op. Dat waren nog godzalige, eerbare mannen. Maar toch hebben ze gebruik gemaakt van gewetenswerk en niet op de Heere gewacht. Want de hervormde kerk was toch de planting Gods. En ze hebben niet op God kunnen wachten, maar ze hebben eigen tempels gebouwd. De Heere tempel zijn deze. En dan begint de verwoesting. Want alles wat mensen planten en de hemelse vader niet plant, dat wordt uitgerukt. En in het vuur geworpen. God weet niet af van een gereformeerde gemeente. Ik heb bij Pauwen nog gelezen. Hij zegt overal waar gereformeerd voor staat. Hij zegt dat klinkt me afgrijzelijk in de oren. Hij zegt want overal gereformeerde kerk, gereformeerde gemeente. Dat pretendeert dat ze ook de gereformeerde kennis hebben. Hij zegt nou dan moet je eens op onderzoek uitgaan. De onkunde zou je verbazen. Zou je achterover doen vallen van verbaasdheid. Van de onkunde van degene die zich gereformeerd noemen. Ik heb u al gezegd. Het Calvinisme, dode Calvinisme, de volgelingen van Calvijn, noemen zich Calvinisten. Ik ben geen Calvinist, ik ben geen Lutheraan, ik ben een christen. En als je een christen bent, dan heb je maar één hoofd, één is uw meester, namelijk Christus. En die hebben we te gehoorzamen, geliefde. En dat is niet een bevel wat Gods volk moet opvolgen, want ze hebben de geest der gewilligheid. De gewilligheid van Christus, dat is ook een vrucht uit de toegerekende gerechtigheid van Christus. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Dus God houdt er geen slaven op na. Nee, hij verkiest ze, hij brengt ze toe. Hij rekent ze toe, de gerechtigheid van Christus. En daaronder zijn ze zeer gewillig. Ze zijn zeer gewillig. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Maar dan moet je niet denken dat die gewilligheid, geliefde, een vrucht van onze akker is. Want toen Jona geroepen werd naar Nineveh, toen bedankte die voor die kool. Toen ging die naar Tarsus. Maar was Jona daarmee een onwillige dienstknecht van de Heere geworden? U moet het alles goed verstaan in het rechte licht, geliefde. Want Een gewilligheid, dat is geen menselijke gewilligheid, dat is de gewilligheid van Christus, hadden we het over. En de gewilligheid van Christus, dat druist tegen de gewilligheid van het vlees in. Het zwaard van Christus, dat staat tegenover het vleeselijke zwaard des mensen. U moet het goed verstaan. Het zwaard van Petrus was toch een vleeselijk zwaard. Steek uw zwaard in de scheede, Petrus. Want degenen die het zwaard opheffen, zullen door het zwaard vergaan. Petrus moest leren om door het zwaard des geestes te strijden. En dat, daar heb je de gewilligheid van Christus nodig, want anders weet je, en de gave van Christus, want anders weet je met dat zwaard niet om te gaan. En Gods volk wordt daarin geoefend. Ze worden eerst zodanig gekastijd, dat ze het niet meer voor zichzelf opnemen. En niet meer voor hun eigen eer opnemen. Want dan moet je zodanig en zoveel keer tegen de grond geslagen zijn. Laat ik het met deze Bijbelse woorden zeggen, in de dood van Christus ondergedompeld zijn. Anders leer ik nooit. Anders dan zit je altijd nog voor je eigen te strijden. Net als Petrus dat zwaard trok, hij dacht voor de Heer Jezus, ik zal mijn leven voor u zetten. Maar ja, dan valt er een oortje op de grond, maar wat betekent dat? Wat heeft dat te betekenen? En die lijmt de Heer er weer aan. Alsof hij er nooit afgevallen was. Dus dat werkt niks uit, dat zwaard van het vlees, van het godsdienstige vlees, van het vrome vlees. Daar worden kerken door gesticht, want ze strijden allemaal voor de waarheid. Maar als hij achter de waarheid gebracht wordt, dan moet je goed luisteren wat nou het geheim is. Hoe is Jozef niet bestreden, heb ik u gezegd, door zijn broeders. Wij zijn vroom. En Jozef had altijd dromerijen. Nou, dromerijen, maar dat waren wel kostelijke dromen. Dat waren openbaringen Gods. Met die schoven, met die sterren die alle voor hem nederbogen. Daar kwam meester dromer aan. Ja. Maar wat staat er van Jozef geschreven? Geliefd uit de mond van de stervende Jacob klinkend. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk stakken loopt over de muur. Dat ziet op de zending. Dat ziet over de verbreiding van het evangelie. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Dat zijn de broers van Jozef. Dat is de kerk. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijn er, handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs en daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Dus wat ik wil zeggen, geliefde, Gods volk wordt geen pijl. Nee, de Heer heeft een zuivere pijl gesteld als Christus. Nee, maar Gods volk, Gods ware knechten, Gods geroepen knechten, kindknechten, die worden wel bogen genoemd, zoals Jozef. Zijn boog is in stijvigheid gebleven. En hoe is die jongen niet gehaat, hoe is die jongen niet veracht, hoe is die jongen niet gesmaad, gelasterd, Potifera, wilde hem verleiden, de gevangenis in, de dodencel in. Toen scheen alles afgelopen te zijn met Jozef. Maar die God vernedert, dat was nou het werk Gods. Dat was nou onder de toelating, dat was het werk Gods. Hij moest die dromen nog verklaren in de gevangenis, aan die bakker en aan die schenker. Reuken dus doods ten dode voor die bakker. En een reuken des levens ten leven voor die schenker, om het zomaar eens te zeggen. En toen, die schenker die zou aan hem denken, want Jozef deed ook nog een vleeselijk beroep op die schenker, maar die schenker die vergat hem, totdat God die schenker de gedachte aan Jozef gaf. En Farao liet weten dat er nog een Hebreër in de gevangenis zat die dromen kon verklaren. Want de Farao had dromen gedroomd, weet u. En toen werd Jozef uitermate verhoogd, Safnat-Paanea, uitermate verhoogd in het koninkrijk van die heidense farao, dat hij als tweede man werd verhoogd, onderkoning over Egypteland, om zo zijn huis, zijn vaders huis, te gedenken in die grote hongersnood die er toen heerste. Zijn broers kwamen af, we weten heel de geschiedenis, en Jozef openbaarde zich in de derde reize. Eerst liet hij zich niet kennen en toen kwam al die zonde en al die haat. Het is omdat wij onze broeder Jozef hebben gehaat en verkocht aan de Ismaëlieten. En toen kwam dat allemaal, God brengt alles aan het licht. En hoe wonderlijk zijn Gods wegen, geliefde, ook in het leven van de kerk. In het geval van de broers van Jozef was er van een diepliggende zonde oorzaak. Wij zijn vroom, maar ze waren stik onbekeerd. Ze zijn wel tot bekering gekomen, maar door een weg, een vleesverterende, een vleesvernederende weg. Ik heb u vanmorgen al iets gezegd, kus de zoon. En dan moet een mens wel zodanig in de dood van Christus gedompeld worden, want anders kussen we de zoon niet, zoals daar staat. die zijn voeten kust op genade of ongenade. He, niet zoals Judas, dat was een verraderskus. Maar God gaat, he, Gods volk gaat in het uur der minnen, gaat ze ook de voeten van Christus kussen op genade of ongenade. Gods volk is wordt onvoorwaardelijk gemaakt door de overtuigingen des geestes, he, waar de Heilige Geest middels de wet, de bediening van de wet, de bediening des doods, een mens onvoorwaardelijk maakt. Want dan heb je niks meer te verliezen. Als je daartoe verwaardigd wordt om de voeten van Christus te kussen, geliefden, dan ben je in de staat, dan heb je niks meer te verliezen. Dan is alles al verloren. Nog één keer de voeten van Christus, dan wens je nog één keer, dan wens je te sterven, hè, aan zijn voeten. Dat is beter als nog één seconde te leven, hè, in de macht des duivels en in de weelde van de wereld. Ja, dat is het geheim, hè, waar de Heere zijn volk daar brengt aan de voetbank zijn er voeten. En daar geschiet het, daar wordt het geopenbaard. Daar heeft de duivel niet, dan moet de duivel, hè, de zonde loslaten, want ik heb de sleutels der hel en des doods. Dan openbaart Christus zijn almacht. Hè, hij sluit, hij opent. En hij redt ook een verloren zondaar die daar ligt van, hè, voor de poorten van de eeuwige rampzaligheid. Hè, want dat oordeel hebben we onszelf waardig gemaakt. Moedwillig, hè, moedwillig hebben we ons de eeuwige dood op de hals gehaald. Hè, de geestelijke dood, de tijdelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. En we hebben er vanmiddag op catechisatie ook nog enigszins van gesproken. Kinderen, denk je daaraan, hè, dat je daar nou haast mee maakt. Hè, vliet de toekomende toren, dat is stadverdervend vluchten. Zoals Bunyan getekend heeft op een allegorische wijze. Hè, met die man, die kreeg dat pak op zijn rug gebonden. En die ontvlucht de stad verderf. Stad verderf, dat is ons bestaan, dat is ons ademsbestaan. En dat moet, daar moet je uit. Daar moet je uit verlost worden. En hoe moet je eruit verlost worden? Door de Heere aan te roepen. Het komt niet, nog door kracht, nog door geweld. In die zin dat je, net als die lopers op de loopbaan, dat je een bepaalde snelheid moet behalen. Of dat je een bepaalde graad van bidden moet behalen. Nee. Nee, dan wordt het een blaad van een verloren schaap die niks meer hebt te verliezen. En dan wordt het, met die verloren zoon die tot zichzelf kwam, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Had die jongen nog een paar penning in zijn zak om zijn vader daarmee te bevredigen? Nee, had alles verloren, had alles, had zijn goed erdoor gebracht. Ja, zo leven we allemaal van nature. We hebben alles erdoor gebracht. We hebben de erfenis opgeëist en we hebben het doorgebracht. We hebben alles te doorgebracht. Hè? Onverbeterlijke zondaren, vijanden van God. Strijders tegen de waarheid. Hè? Terwijl we ons uitgeven als strijders voor de waarheid. Maar als we achter die waarheid gebracht zijn, geliefden. En we komen net als die moorman, hè, in het lijden, in het heiligdom van het lijden van Christus. Hè? Zoals in Jesaja 53 onder andere staat opgetekend. Dan gaat de mens zakken en zinken. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? Want dan lees je je eigen oordeel in Gods woord. En je weet niet dat het Christus is. Want dat wordt een geheim. Dat wordt zo'n geheim. Je kan het u 1000 keer vertellen. En als het de Heere u niet belieft te openbaren, dan weet je het nog niet. Dan weet je het nog niet. Daar komt geen Godgeleerde achter, tenzij God het hem openbaart. Als de Heere de geheimenissen, hè, van de leer der zaligheid opent en aan het hart toepast, geliefde, dat Christus te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. Het lijken allemaal, hè, het zijn woorden die we allemaal verstaan. Christus, Romeinen 5 vers 6, Christus, het is te zijner tijd voor de geloven, als wij nog krachtloos waren, hè, in de zonde leefden, betekent dat, is te zijner tijd voor de goddeloos gestorven. En we kunnen u dat 1000 keer preken, maar als de Heilige Geest u dat niet in het hart verklaart, dan verstaat u het niet. Heel als staan begrijpen, Gods volk begrijpt er ook niks van. Want dat Christus voor, he, dat, he, dat mogelijk, voor een goede is het mogelijk, he, dat iemand bestaat te sterven. He. Maar voor de goddeloze, nou, dat is een onbegrijpelijk, je kent dat natuurlijk met je ratio. Ja, Christus is gekomen, gezondigende vader en heb het gewillig gedaan en is tot zonde gemaakt. Maar het, in wezen versta je het niet. Wat het wezen daarvan, wat de betekenis daarvan is, dat ga je alleen verstaan, geliefde. Als je door die pijl Gods getroffen bent, door die pijl doorstoken, net als de Pinkstelingen in Handelingen 2, hè, doorstoken zijnde, verslagen in hun harten, wat moeten we doen? Ze wilden nog wat doen, Petrus zegt, bekeert u. Dat was de eigenlijke doodslag voor die mensen. Want toen stierven ze der wet. Bekeert u, dat was gans onmogelijk. Als de Heer Jezus tegen die moordenaar aan het kruis gezegd had, bekeert u. Dan was hij vroegtijdig gestorven, want dat was niet meer mogelijk. Die man kon geen vinger meer bewegen om zich te bekeren. Het is ook geen beweging des lichaams. Bekering is geen beweging des lichaams. Want als de Heer Jezus zegt, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, dat is geen beweging des lichaams. Dan komt een mens niet in beweging, Christus komt in beweging. De Zoon Gods komt tot de zondaar. Want uit zijn mond gaat een scherp zwaard. En dat zwaard, dat scherpe zwaard, geliefde, dat moeten we niet zien als een bedreiging voor Gods volk. Het is wel een bedreiging voor de goddelozen die in hun zonde volharden. Want die zal die slaan met zijn scepter. We hebben het vanmorgen gehoord uit Psalm 2. En die zal die als een aardevat vermorzelen, verstrooien, scatteren. Maar dat scherpe zwaard, dat heb ook zaligmakende betekenis in het leven van de kerk. De Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is, de Heer gaat eerst door de ziel doorwonden. Hij doodt en maakt levend. Daar heb je ook dat zwaard. Dat geschiet door dat zwaard van Christus. Jazeker. Hij doodt en maakt levend. Hij doet rellen nederdalen. Dat zouden we ons allemaal willen besparen. En we zouden dat ook een ander willen besparen. Die weg die de Heer gaat. Voor de doorgang door de enge poort. Die zouden we. We zouden het allemaal een beetje geriefelijker willen maken. Zoals Pieters doet om de preken wat verstaanbaar, wat begripsvol. Begripsvolle preken. Want de jeugd verstaat het niet meer zogenaamd. Begripsvolle preken. Nou, ik zal je dit vertellen. Gods volk kan zich nooit. Laat ik zeggen. Als de blinde de blinde leidt. Dat zegt de Heere Jezus nooit van zijn ware geroepen knechten. Zijn ware geroepen knechten, ze kunnen dat inleven. En ze leven dat ook veel in. Dat ze niet blind en dom, onkundig, onervaren in de wegen des Heren. Maar nochtans heeft de Heer hun de Heilige Geest gegeven, die hun in alle waarheid leiden zal. En dan word je nooit geen blinde die de blinde leidt. Dus een valse leraar die valse leringen leert. Want dan kom je in de gracht van Gods toren terecht. De blinde die de blinde leidt en beide zullen ze in de gracht vallen, zegt de Heer. Laat hen varen. Ja, die mensen moet je een bootje geven met een vlagje erop. Een roeispaan en die varen altijd hetzelfde kringetje. Daar hoor je nooit niks nieuws meer van. Altijd hetzelfde. En altijd dat. Nee, zegt Pieters, we zijn theologisch beter op de hoogte van als Huntington in zijn dagen. En we zijn beschaafder, want toen had ik het er een keer met hem over. Hoe radicaal Luther zich uitdrukte. Hij zegt maar, wij behoren tot de beschaafde klasse. Wij zijn beschaafder geworden dan, wij zijn beschaafder dan Luther. Toen heb ik hem midden in zijn gezicht uitgelachen. Ik zeg, want die beschaafdheid van jou is de grootste goddeloosheid en vijandschap tegen een drie-enige God. Want je kunt natuurlijk zeer beleefd, kun je natuurlijk de grootste vijandschap openbaren. En door al die verzinsels die ze vandaag een dag verzinnen. Ja kijk, als je niet geroepen bent, dan moet je allerlei dingen verzinnen. Dan moet je psychologische preken. Moet je de mensen proberen te winnen zoals vriend Arie Simons. Is dat uw vriend? Nou, vroeger was het echt mijn vriend. Dacht ik. Maar als je kijkt hoe dat afloopt. Mensenwerk. Allemaal zelf gaan lopen. Dat komt niet uit de goddelijke roeping voort. Ben je nou wijzer? Dan is de goddelijke roeping een Gods woord niet waar. Nee. Die de Heere geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, dat is in het kader van de bekering. En als hij dat mag kennen, als hij Christus mag kennen als de enige gerechtigheid van God, alsof hij zelf alle gerechtigheid had vervuld, en dan ga je roepen om het woord te prediken, dan leidt hij je niet in dwalingen. Dan kan je geen gebruik maken van psychologische verzinsels, middelen die God niet bevolen heeft in zijn woord. Dan ga je zijn woord onversneden preken. En daarin zingt ieder vogeltje zoals dat gebekt is. Amos die had een ander gezang als Jeremia, als Johannes, noem maar op. Daarin is gebruikt, maakt de Heer, geeft de kerk, zijn geroepen kerk en knechten, een verscheidenheid van gaven. Een verscheidenheid maar het geschiet allemaal door dezelfde geest. Verscheidenheid van toonhoogte, laat ik het zomaar eens zeggen. Ga je koeien van Bazan, zegt Amos, Jacobus.
Uw klederen zijn verrot en ze worden van de motten gegeten. Gods woord, de Heilige Geest, bedient zich, zeker naar de grondtaal gerekend, niet van die beschaafde taal zoals ze in onze dagen willen doen voorkomen. Want die hele beschaafde mensen, daar moet je juist vooruit kijken. Daar moet je vooruit kijken. Kijk, de oude godzalige vaderen hebben gezegd waar het op stond. Luther zei zonder omhaal, zonder filosofie, zei die waar het op stond. En zo is Huntington, die mannen die hebben gezegd, recht, linea recta, hebben ze Gods woord onversneden gepreekt naar de mate des geestes die hun gegeven is geworden. Dus je moet altijd uitkijken, geloof ze niet, zegt het woord, als ze vriendelijk tot u spreken. Dus dat zijn predikanten, die houden die pijlen verborgen. Dat zijn ook geen bogen, die worden ook niet gespannen. Het is een reden, het is een verhaal, een opsomming van waarheden dikwijls. Maar ze zijn nooit gespannen. De boog van Jozef was in stijvigheid gebleven. Daar kon de Heere wat mee, laat ik het zo zeggen. Niet omdat Jozef die boog gespannen hield. Nee, dat betekent, zijn geloof is altijd in de oefening geweest. Dat betekent dat. Zijn boog is in stijvigheid gebleven. En als je boog niet in stijvigheid blijft, ja, dan worden er ook geen pijlen afgeschoten. Heel eenvoudig. Kan het dan zijn dat in het leven van de kerk die boog slap wordt? Ja, door de verachtering der genade kan het zijn dat die boog verslapt. Ja, en dat er geen pijlen worden afgeschoten. Want een slappe boog, kinderen, dat kun je toch wel verstaan. Dan kun je geen pijlen meer aan. Die boog moet je spannen voordat je een pijl kan afschieten. Nou staat hier opgetekend in dat Jesaja evangelie van hoofdstuk 49. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. En onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. Dat is, de Heere heeft Christus, zijn zoon, zijn tijd daar gesteld. De Farizeeërs konden zijn dood niet bespoedigen, nog vertragen. Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Die pijl, de bewaarhuls voor de pijlen, dat is een pijlkoker. Een huls, een pijlenhuls, een pijlkoker. De Indianen die jaagden in het verleden met pijl en boog. Om de vijand te bestrijden en om herten en noem maar op af te schieten voor het levensonderhoud. En vroeger werd dat, was er niet anders voor aan dan pijl en boog. Toen kwamen de geweren en de kanonnen en de raketten, maar dat beeld van die pijl, geliefde, dat is een zuiver beeld van iets wat verwoesting, verwonden kan, doorsteken kan. Een zuivere pijl staat daar. Een zuivere pijl. Christus is het vlees geworden woord, maar wel het zuivere vlees geworden woord. Daar is geen zonde in gemengd. Hij die geen zonde gedaan heeft nog gekend. Hij is een zuivere pijl. Een zondeloze pijl. De pijlen die wij afschieten. Zelfs vanuit ons geweten. Dat zijn geen zuivere pijlen. Maar de pijlen die de Heere afschiet. De pijlen. Zijn woord. Het scherpe zwaard. Dat is de pijl, zuivere pijl, het scherpe zwaard, dat is dezelfde betekenis. Hij heeft mijn mond gesteld, gemaakt tot een scherp zwaard, een tweesnijdend scherp zwaard. En die pijlen, er zit ook twee kanten aan, dat is ook tweesnijdend scherp. Hij heeft tot een zuivere pijl gesteld en mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt, hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. En in zijn pijlkoker verborgen. Je kan niet beschikken over Christus. Nee, je kan niet beschikken over Christus, want die is als een pijl in Gods pijlkoker verborgen. Hij komt op uit het welbehagen Gods. En vroeger zei Gods volk om te vallen in het vrije van een Gods welbehagen. Als het laatste draadje wordt doorgesneden. En als een ellendige zondaar doorstoken is, doorwond. Gij hebt mijn hart doorwond, doorstoken. Doorgeschoten betekent dat. Dan moet je doodbloeden. En dan is sterven zin erbij. En Agab riep het uit. Voer mij uit het leger. Want ik ben gewond. Maar dat is iets anders dan doorwond. Hij moest wel sterven. Want hij was zodanig gewond. Dat hij ook doodgebloed is. Maar om getroffen te worden door die pijl des Allerhoogste. Dat is allernoodzakelijkst. Die oude mens die moet doodgeschoten worden. Niet door geweld, nog door kracht. Nee, nee. Niet door geweer of kanonnen. Nee, nee. Maar door het geestelijke woord van God. Hè. De wet is de geestelijke politie, maar de wet, hè, die voert ook het vonnis uit. Want de wet is de bediening des doods. Dus de wet die bezorgt je niet alleen dat doodsvonnis, het wordt ook uitgevoerd. En als we dat beeld van de bloedwreker erbij nemen, geliefde, dat de bloedwreker een ontdekte zondaar op de hielen zit. En die bloedwreker, die zondaar, die kan alleen maar behoudenis vinden in de vrijstad. Hij moest door de poorten van de vrijstad treden om behoudenis te vinden. Je had, vroeger had je verschillende vrijsteden in het Oude Testament. Er kon een overtreder kon dan naar het altaar vluchten en de horenen van het altaar vatten. En dan mocht niemand hem iets doen. Dan, zolang die horenen maar vasthield. De geestelijke betekenis, als een zondaar door de poorten van de vrijstad gekomen is, dan is die behouden van de bloedwreker die achter hem aan zit. De bloedwreker, de bediening der wet. Maar als we het in de praktijk vertalen, geliefde, dat beeld van die bloedwreker, dan moet die zondaar omkomen, want die bloedwreker zit je niet alleen op je hielen, maar die haalt je ook in. Die zondaar kan die bloedwreker niet uit handen blijven. Dus hij ziet de poorten van de vrijstad wel, maar hij moet vroegtijdig omkomen. Want Christus vindt zijn volk op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. Die zijn doorschoten, die zijn door die bloedwreker ter aarde geslagen, die zijn stervende. Net zoals die man die van Jeruzalem naar Jericho reisde en die werd overvallen door moordenaars. En die man werd beroofd en ze wierpen het lichaam van die man langs de kant van de weg. Die man die was opgegeven, die was stervende. En zo vindt de Heer zijn volk, op het vlakke des velds vertreden in een bloedbad. Dus u begrijpt wel, die bloedwreker die wint het in ons leven. Die bloedwreker die wint het in ons leven. Die wint het van die oude mens onder die wet. Want de claim van de wet is eerst. God laat eerst zijn recht gelden. Hè? Die overspelende man die we vorige keer u hebben gepreekt vanuit Numeri 25... die kon dat zwaard van Pinhas niet ontlopen. Nee, want Pinhas werd aangevoerd met kracht uit de hoge. Die werd gedreven net als Simson door de Heilige Geest om dat zwaard te hanteren, dat zwaard van Gods gerechtigheid, waarmee die beiden, zoals die man en die Moabitische, doorstak. En toen was Gods toorn geblust. Maar nou kan Gods toorn in het Nieuw Testamentisch verstaan, kan Gods toorn alleen geblust worden in het bloed van Christus. Hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, maar die pijl die is ook door het hart van Christus gegaan. Zwaard ontwaakt tegen de herder, tegen de man die me metgezel is. Sla die herder! En daarin is God al op het hoogst bevredigd geworden, door de kruisdood van Christus. En de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Daardoor, juist daardoor, is zijn boog in stijvigheid gebleven. De volleinde des geloofs, heb het geloof volleindigd. Die had het geloof zonder mate. Hij heeft nooit aan de almacht van zijn vader getwijfeld. Want hij is hier als mens op deze aarde geboren uit de maagd Maria. Hij heeft als mens geleden, is als mens gestorven. Hij had ook een menselijke ziel. Christus had ook een menselijke ziel. Maar zijn ziel is in de hel niet verlaten geweest. Om de woorden Gods te gebruiken. Christus is niet in de hel geweest. Nee, nee. Hij is ter helle nedergedaald. In plaats van zijn volk in de helse krochten van ons bestaan is hij afgedaald. De kruisdood. Hij is onder de misdadigers gerekend. Er was geen diepere weg te gaan dan de weg die Christus is gegaan. De Via Dolorosa. Hij heeft al de zonden des volks op zich genomen. Maar God wil de bloed zien. Want zonder bloed is er geen vergeving. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Niet het bloed van stieren en bokken, geliefde. En niet het bloed waardoor het zwaard van de kleine Pinhas is veroorzaakt. Nee, het zwaard van Gods gerechtigheid is door de ziel van Christus gegaan. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In de pijlkoker heeft hij mij verborgen. Dat die Christus en schriften gepredikt moet worden als de leeuw van Juda stam, die zuivere pijl gesteld die in de puilkoker des vaders verborgen is, maar hij wordt ook geopenbaard. De uitvoerende daad van de leeuw van Juda's stam staat ook in Gods woord verschillende keren opgetekend in het Oude Testament. Kwam er tot die daad van Pinehas die het recht Gods handhaafde. Mozes, die door de levieten op zere bevel de afgodendieners om het gouden kalf ombracht. Omdat altijd Gods naam en Gods recht moet verheerlijkt worden. En daarom staat er hier ook geschreven, dat staat er niet voor niks. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht. Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. Israël, dat is eigenlijk de meerdere Jacob. Israël, Jacob, de kinderen weten dat ook. Jacob werd Israël genoemd, omdat hij zich vorstelijk had gedragen in die strijd te Peniel tussen Christus. Dat was Christus, een man worstelde met hem. Jacob worstelde niet met die man, maar een man worstelde met hem. Kijk, dat is nou het waarachtige kenmerk van het ware geloof. God is altijd de eerste, want wij zijn niet zo worstelende van aard. Houd ermee op. Dat is allemaal vleeselijk. Maar als God in Christus met een ziel gaat worstelen, de boog gaat spannen, dan vallen de klappen. Dan vallen de klappen en hij liet Jacob overwinnen. Niet omdat Jacob zo sterk was, nee. Maar hij moest Israël genaamd worden. Want Jacob gaat het graf in, geliefde, en Israël naar boven. Hier die meerdere Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. Gij hebt hem verheerlijkt en ik zal wederom door hem verheerlijkt worden. En daartoe heeft de Vader Christus als een zuivere pijl gesteld. En die pijl die kan niemand ontkomen. Dat zwaard, dat tweesnijdende zwaard wat uit zijn mond, dat is het woord Gods. De loop Gods, God heeft zijn woord gesteld. En dan lijkt het in onze dagen dat iedereen dat woord maar kan aanpassen en vervalsen. Maar dat is een dodelijke vergissing. Als hij dan denkt dat je dan God om de tuin kan leiden. En dat dan de Heer achter de feiten moet aanlopen van de mens. Die het dan veel beter als God denkt te weten. Veel barmhartiger als God wil zijn. Hè? Dat is allemaal een dodelijke vergissing en dat doe je tot je eigen verderf. Hè? Zoals de apostel Petrus dat zegt. Hè? De onwijze die het woord vervalsen tot hun eigen verderf. Dat doe je tot je eigen verderf, SGP, RD. Als je daar allemaal nog achteraan holt, als je daar nog lid van bent en daarmee participeert, dan kan ik je in de naam des Heren vertellen dat je de geest van Christus ten eenenmale mist. Dan heb je de geest van Christus niet. Want de geest, de Heilige Geest, doorzoekt de diepte Gods. Die pijl, die haalt alles boven water. Die pijl Gods, die is een pijlkoker waar die ook geopenbaard wordt. Hij is in de tijd geopenbaard. Ze hebben hem veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. En toch had God hem als een zuivere pijl gesteld. Want kijk, dat haten de mensen. De zuivere pijl, dat is onmiddellijk verbonden met de zuivere waarheid. De zuivere waarheid in rechtvaardigheid en zachtmoedigheid. Dat wordt nou juist gehaat, want de mensen willen door kracht en door geweld hun wil doordrijven. Maar het gaat niet door kracht, nog door geweld. Dus alles waarde ingeleverd, alle wapens ingeleverd. Laat God het doen. Hoe wordt Gods volk bewaard in dit leven? Door die zuivere pijl die God gesteld heeft, het welk is Christus. Onder de schaduw zijn de vleugelen. Daar vindt u niet alleen rust, vrede met God, maar ook bescherming. Voor tijd en eeuwigheid bij de bescherming van de toren Gods, bescherming tegen alle vijanden. Want de Heere die spant die boog. Gods volk wordt ook wel geactiveerd, om het nou maar eens populair te zeggen. Jozef boven was in stijvigheid gebleven. Gods volk wordt als een boog gespannen. Als hij daartoe geroepen bent om het woord te preken. Waardoor de Heere zijn pijlen afschiet in het hart van zijn koningsvijanden. Zoals we vanmorgen hebben opgelezen uit Psalm 45. Uw pijlen zijn scherp. Ze zullen... Psalm 45, uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van de koningsvijanden. En er staat zoveel in Gods woord over de goddelijke pijlen. Hij heeft de dodelijke wapenen voor hem gereed gemaakt en hij zal zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. Moet Psalm 7 maar eens lezen. Maar het gaat te ver om al die pijlen Gods uit het woord letterlijk te verhalen, in orde te verhalen. Pijlen betekent, Gods pijlen betekent ook dikwijls plagen. Als de Heer zijn pijlen zendt over de afvallige volken die het evangelie verkondigd is, zoals Nederland, Israël van het Westen, Duitsland, En nou zendt de Heer zijn plagen over die landen. Omdat ze die zuivere pijl proberen te negeren, proberen te vervalsen, proberen te bedekken, proberen te verbergen. Hè? Door de christelijke politiek en allerhande, nou is die Kranendonk, die is RD af. Maar Kranendonk, je staat nog steeds als een onreine geest, sta je tegenover God en Christus. Want er helpt niks, aftreden helpt niks. Dat helpt niks, God zal lachen in je verderven als je eigen niet bekeert. In de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus lees je veel dat de Heer Jezus mensen van een onreine geest genas. En nou komt het niet meer voor zogenaamd. Oh, dacht je dat? Dat komt juist heel veel voor onder alleraardigste mensen. Een onreine geest, je kunt er geen geestelijk woord meer wisselen. Daar moet je op letten. Je kunt met de heidenen die nog in die zin niet bedorven zijn, kun je beter mee handelen. Als met mensen met een onreine geest. Christenen, ouderlingen, predikanten met een onreine geest. Daar is geen woord meer mee te bewisselen. Die zijn overgegeven. Om te leren en om te begeren wat hun boze hart hun ingeeft. En dat doen ze meestal met een vriendelijke stem, met een vriendelijk gezicht. Ze hebben de liefde in hun vaandel. Maar ze zijn dodelijk arglistige vijanden zijn dat. Wolf in schaapsklederen. En die kan je alleen onderkennen door de genade die in Christus is. Want dan heb je ten eerste zelf als een wolf in schaapskleder leren kennen. Dat is één. Maar God heeft die wolf gedood in het leven. Benjamin, dat was een Benjamiet. Paulus was een Benjamiet. Als een wolf zal hij verscheuren en dan zal hij buit uitdelen. En als je vader Jacob op zijn sterfbed hoort over de Benjamieten. Een adderslang. Vreselijk. Die het paard in de verzenen bijt. Dat was Paulus, Saulus van Tarsus. En die wolf is in Paulus gedood. Hè? Saulus van Tarsus is uit de pijlkoker, dus allerhoogste. Sal, wat vervolg jij mij? Kijk, daar heb je de openbaring van die zuivere pijl. En toen viel Paulus in het zand. Paulus werd van zijn paard afgeschoten. Ja, daar kwam er geen kanon aan te pas. De Heer heeft maar één zuivere pijl gesteld, geliefde. En hij heeft ook vele pijlen die hij op zijn... Jozef Boog is in stijvigheid gebleven. Als hij geroepen bent om getuige van Christus te zijn. Dan leef je onder een gespannen... Dan ben je doorgaans een gespannen boog. Want de Heer die spant die boog om dat getuigenis te laten klinken. Dan worden de pijlen afgeschoten. Je ziet niet waar die pijlen heen gaan, maar God schiet ze af. En hij weet... zijn vijanden te treffen midden in hun hart. Hè? De Heere die spant die boog en hij schiet de pijlen. Dus als we, laat ik zeggen, als Abraham dan zijn zoon Isaac slachten wil op het altaar naar Gods bevel, dan heft hij het mes en achter hem geschiet het wonder. Ja. Want het was niet Isaac op het altaar. Waar God behagen in had om die te doden. Nee. Dat rammetje moest op dat altaar. En dat rammetje, kinderen, dat zag op Christus. Hè? Christus die zich vrijwillig heeft laten verwarren in de struiken van onze zonde. En toen nam Abraham dat rammetje. God zal zichzelf een lamp in brand offeren. Dat had hij al door het geloof gezegd. Maar Abraham had nooit kunnen bedenken dat in die weg zou gaan. Hè? Want zijn naam is wonderlijk raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En toen moest Abraham dat rammetje nemen en slachten in plaats van Isaac. Daar heb je de plaatsbekleding van Christus. Daar heb je de vrijwillige plaatsbekleding van Christus. En die pijl, dat zwaard van Gods gerechtigheid ging door dat rammetje heen. Ging door de herder heen. Het is een voorrecht, geliefde. Het is een genadevoorrecht. Als we als een gespannen boog door het leven gaan. Dat is niet een gespannen leven. Dat is geen psychisch leven. Dat is het genadeleven. Dan word je geloof in de oefening gehouden. Veel rampen zijn dus vrome lot. Van de ene ramp in de andere ramp. Van de ene beproeving in de andere beproeving. Ja, en die gespannen bogen. Die roepen altijd tot God. Want omdat ze niks anders meer te doen staat. Je moeilijk biddend volk is. Dan moet je wel slok. Opa. En dat voelt een ziel. Dat die dan gespannen wordt. Dat die dan getuigenis moet afleggen. En dat is niet als een slaaf. Nee. Want die slaaf die in Exodus 20 staat vermeld, geliefde, die wilde vrijwillig zijn heer dienen. En daarvan was het teken dat hij zijn oorlelletje tegen de deurpost lag. Dat een priem daardoor werd geregeld. Nou, dan pekken of dan mocht hij bij zijn heer blijven. En als die blijven, dan werd dat met bloed bezegeld. Dus gij hebt mij de oren doorboord. Dat ziet ook daarop op dat beeld van die slag. De Heere Christus is vrijwillig naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. God heeft hem als een pijl gesteld. Hij heeft alle valse leraren ontmaskerd. Om het te vertalen naar de roeping, naar de evangelieroeping. Als dat niet in de praktijk geopenbaard wordt in je ambtelijke roeping, dan ben je nooit een boog geweest. Kijk, daar kan je het aan toetsen. Je hanteert overigens Pinhas die spies van Pinhas. Je bent, dat is ook weer een toetssteen, dat is een ander beeld, maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Die spies die Pinhas hanteerde, Pinhas was de boog, die spande God. En hij bediende dat zwaard waarmee Pinhas, die hoereerder en die Midianitin, doorstak. Dus goed verstaan, Gods volk beschikt niet over die pijl, die hier geschreven staat als een zuivere pijl. Gods volk beschikt niet over Christus, het is precies andersom. Christus beschikt over zijn volk. Christus stelt hun als gespannen bogen, waarop hij zijn pijlen afschiet. En die pijlen, geliefden, die bestrijken heel de wereld. Heel de wereld. En u zegt, dat ken je niet, want de wereld is rond. Dan gaan de pijlen van Christus rond. Toen David die steen met die eenvoudige steenslinger. Kijk, daar heb je weer hetzelfde. Dat is precies hetzelfde als het zwaard van Pinhas, dat is de speer van Pinhas. Hij slingerde die steen in eenvoudigheid. David was de boog. En de Heere spande David zo strak dat die steen die afgeschoten werd uit die slinger in het voorhoofd zonk van Goliath. Ja, dan zeg je, daar was David bedreven in en dit en dat. Mens, houd er toch over op. Alle pijlen die wij schieten vanuit onze conscientie of vanuit ons vlees, die missen hun doel. De afscheiding heeft haar doel gemist. Moet je eens goed op letten, hoe dat afgelopen is in allerlei valse leringen. Dan kunnen ze in het ED vertellen hoe ze de preken voorbereiden. Nou, dat zag je me niet vertellen hoe dat in mijn leven gaat. Dat zag je me niet vertellen. En dan zit die van Aalst, dat is een kloon op zijn preekstoeltrap. En dan kunnen ze een agenda voorlezen hoe de preken. Dus dan gaan ze eerst dit en dan gaan ze allemaal punten zitten vertellen. En zuspunten, meestal is nog alles van een ander gestolen. Kerst zegt en noem maar op. En als je ze dan hoort en ze zeggen amen, dan zeg je ja. Wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Ik heb wel eens onder Spaans gezeten. En dan noemde die wel eens bepaalde woorden waar Gods echte geroepen knechten mee begonnen. En daar eindigde die mee zonder de inhoud te verklaren. Ja, zo ken ik het ook. En dan kun je wel een preek vullen met de onzin. Maar als je echt geroepen bent, dan moet je het woord preken. Predik het woord! Houd aan, tijdig en ontijdig, ook als het mensen niet uitkomt. Want God, als God de boog gaat spannen van zijn heilig recht, dan worden de pijlen afgeschoten en die treffen altijd doel. Dan is het Gods werk. En alles wat je zelf bekeert, dat keert als een hond tot zijn uitbraaksel terug. Dan kun je dat huis met bezemen cleanen. Maar als de duivel dan terugkeert in dat gecleande huis, dan komt hij met 7 andere duivelen terug en dan is het erger als voorheen. Dat is mensenwerk, dus dat helpt je niks. Gewetensreformatie, dat heeft nooit iets uitgewerkt. Nee, het moet Gods werk zijn. Ook een kerkplanting moet Gods werk zijn. En dat kan alleen, dat doet God alleen door Christus. Dat doet God alleen door zijn dierbare zoon. Dat doet God alleen door de geest van Christus. Hij heeft mijn mond gemaakt tot een scherp zwaard. Dan moet eerst alles uit de weg geruimd worden. En dat gaat stormenderhand. Net zoals bij de tempelreiniging. Daar was de geesel, het zwaard van Christus, wat heel het tempelplein opschoonde. Alle tafels werden omgekeerd, alle geldtafels werden omgekeerd. Al die mooie dominees met die hoge hoeden, die werden de tempelplein afgegeeseld. Want zo ging het hoor, zo ging het echt. Maar er wordt nooit meer over gepreekt. Want zoon van zoon Christus wil het reformdom niet meer weten natuurlijk. Maar hier wordt gezegd, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard en hij heeft mij tot de zuivere pijl gesteld die hij bewaart is een pijlkoker. Maar ook tevoorschijn haalt, want toen de volheid des tijds daar was, toen heeft God die pijl tevoorschijn gehaald. Zijn naam is Raad, hè? Een vredevorst, vader der eeuwigheid. Toen is die pijl tevoorschijn gekomen en de Joden hebben het gehaat, want hij is tot het zijne gekomen. Want de zaligheid was uit de Joden, zei die tot die Samaritaanse vrouw. En toen is die tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Gehaat, gesmaad, gelasterd en gekruisigd. Buiten de legerplaats. Toen is dat zwaard door de herder gegaan. Toen is er bloed gevloeid. Het dierbaar bloed van Christus. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Want er staat geschreven, geliefde, hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht. Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. Gij hebt overmocht, vorst Gods, Immanuel, God met ons. Want Christus heeft voor zichzelf niet overwonnen, nee. Wij zijn meer als overwinnaar in hem die ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Volk des Heren. En als je in zijn voetstappen mag gaan, dan is de overwinning verzekerd. Want de strijd is reeds gestreden. Hoewel er nog vele slagen moeten geslagen worden, veel leed geleden worden, wil het einde vrede zijn. Ja. Dat is niet allemaal een voorwaardelijk evangelie. Nee, dat is ermee vervat, dat is erbij ingesloten. Want Gods volk moet door lijden geheiligd worden. Het kruisevangelie wordt in onze dagen helemaal wegvertaald. De dominees weten er niks meer van. Ze weten er echt niks meer van. Ze kunnen lid zijn van de modaliteitenkerk, je grootste bittere vijandschap. Want Gods ware geroepen knechten die zijn geroepen om de dwaalleraars niet alleen te bestrijden, maar ook te bestraffen en door de kerkelijke tucht, door de ban van afsnijding, als ze niet willen luisteren, daarover uit te roepen. Het wordt allemaal niet meer gedaan in onze dagen, want alle zonden worden gekerstend. Maar dan komt die pijl uit die verborgen pijlkoker tevoorschijn. Dan gaat God met zijn rechten gaat die pijlen afschieten, plagen zenden. En er zijn de plagen die over de wereld komen, die staan niet in de schaduw, of die, de 10 plagen van Egypte staan niet in de schaduw als de plagen die nog komen gaan. Als de grote verzoeking, de grote afval over de wereld komt en die is gekomen, dan leven we middenin, geliefden. En nou wordt wat er nog aan rechtvaardigheid, menselijke rechtvaardigheid, gerechtigheid gedaan wordt. Zoals in Amerika worden er honderden pedofielen gearresteerd en dat wordt compleet verzwegen door die verkankerde Refo-krant die het Reformatorisch Dagblad heet. Wordt allemaal verzwegen, want die zijn helemaal op de hand van die Obama-elite, om het zo maar eens te zeggen. Er is ook openbaar gekomen dat Obama Trump tijdens de verkiezingen heeft afgeluisterd om hem schaakmat te kunnen zetten. Nou ja, en dan wordt er in het AD wordt er gepubliceerd. Trump heeft gezegd dat Obama een slechte kerel is. Een zieke kerel. Hè? Maar er wordt niet gezegd wat dat de oorzaak van was. Hè? Dat Obama dat vuile spelletje had gespeeld. Hè? Als een verrader. Om Trump af te luisteren. Opdat hij maar iets zou zijn. Net als een fariseer bij de Heer Jezus deden. Ze zochten hem altijd op zijn woorden te vangen. Opdat ze hem beschuldigen. En veroordeelden zouden kunnen. Nou, zo. En dat wordt dan helemaal in het RD wordt dat vervalst. Maar in Amerika is er een goed ding gaande. Want worden de pedofielen gearresteerd. De pedofiele elite voelt zich bedreigd. Deep State. Die Pizzagate. Ik weet niet of jullie weten wat ik nou zeg. Maar er zijn de Clintons en de Zorro's. Die zijn daarmee involved. Dat is ene grote pedofiele beweging. En Trump gaat aanpakken. En hij schrikt nergens voor terug. Dat is nou wel het opmerkelijke van die Trump. Ons gebed was geweest of de Heer die Clinton van de troon wilde stoten. Dat heeft hij gedaan. En nou is dan Trump president geworden, geliefde. Dan zeg ik nou dat Trump geen echte christen. Nee. Maar hij doet wel dingen die overeenkomstig Gods woord zijn. Dus ga je dan die man zeggen? Nee. Maar je kan rustig bidden voor de bekering van Trump. Hoor. Daar is niks mis mee. Als hij dan, als dan die kranendonk, die satanist met die onreine geest, dan beweert in het RD, kunnen we wel voor Trump bidden alsof een onreine geest voor iemand kan bidden. Zulke godslastering wordt er nou gepubliceerd. Dat is het RD. En als je daar lid van bent, als je daar een abonnement op hebt, dan zou je heel je godsdienst ten verderven. Want dan stel je alles wat de christelijke elite, want die zijn heel nauw verbonden met die maffia. Dat is allemaal maffia, reformatorische maffia. Ben je er nou nog niet achter wat de reformatorische maffia inhoudt? Al die vriendelijke dominees, al die lachende dominees, die glimlachende dominees. Dat is allemaal reformatorische maffia. Dat is allemaal Baal Peor. Dat heb ik u geopenbaard bij God vandaan. Want ze kunnen alle zonden kerstenen. De bannen worden niet meer verdelgd. Dat hoeven allemaal niet meer in onze dagen. Want we leven, zeggen ze, in een postchristelijke tijd. En dan gaat het er allemaal anders aan toe. Zoals God handelt in zijn woord. Oh ja. Dus met andere woorden, God had een betere Bijbel moeten schrijven in hun ogen. Een Bijbel die zich aanpast aan de eisen destijds. Nou, zo'n God ken ik niet. Ik ken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En die wijkt nooit van zijn woord af. Die wijkt nooit een woord van zijn woord af. Hij zal er nooit een letter uit doen en er nooit een letter aan toevoegen. Dus in de mening van de Heilige Geest past zich nooit aan de maatschappelijke en politieke omstandigheden. Never, 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 nooit niet. God laat zijn woord gelden. Want hij heeft Christus als een zuivere pijl gesteld. En dan zal God de Vader nooit van die scherpe pijl, dan zal die nooit zijn scherpte laten ontvallen. Die gaat overal dwars doorheen. Die schiet overal dwars door die politieke stelsels heen. Als de Heer die bogen gaat spannen, John Knox, Calvin, Luther, dan worden de pijlen afgeschoten. Die gaan dwars door het Roomse beest heen. Al die pijlen die hebben het Roomse beest aan Jeruzalem geschoten. Maar dat beest heeft zich hersteld. Want dat beest, de antichrist, Rome, de opeenvolging van pausen. Je leest het in Gods woord en dat beest werd verwond. Dat is tijdens de reformatie is dat duidelijk gebeurd. En dat beest gaat zich herstellen, stelt zich aan het hoofd van een nieuwe wereldorde. Het wordt allemaal in Gods woord geopenbaard en geprofeteerd. Het wordt door geen ene refo geloofd. Daarom heeft God dat refodom zodanig geslagen met een kracht der dwaling, dat ze de leugen boven de waarheid verheffen. De waarheid als een leugen houden, de leugens waarheid geloven. En daar in die tijd leven we. En Gods volk kan hier geen kerk meer kerken, want er wordt allemaal leugen geproduceerd. Dat zijn leugenproductiemachines. Ja, ik ben veel in fabrieken geweest en dan zie je die lopende band. Ik heb in autofabrieken geweest en als je dat ziet, dan zeg je, jongen, wat is een mens toch een brok vernuft. En God hoeft maar één keer te blazen en de hele economie liggen diggelen en heel die lopende banden die staan stil. Of die gaan failliet. Want een mens heeft zich vele vonden gezocht. Maar overal waar de mens een God van maakt, daar gaat de Heer in blazen of hij geeft het over. Net zoals bij de farao, daar gaan de leidsels erop. En dat zien we ook in het wereldgebeuren geopenbaard. Als je de kerkgeschiedenis weet, dan weet je ook het wereldgebeuren. Wat in de kerk, zogenaamd in het klein afspeelt, dat speelt zich ook in het groot af. Want als de leraars niet meer getrouw zijn in het kleine, zijn ze het ook niet in de grote. Dan moet je het ook niet van de wereldleiders verwachten. Want die hebben dan ook geen terugroepende stemmen meer. Ja, Billy Graham in Amerika. En als je dan zeg maar de zaligheid wil ontvangen, moet je Billy Graham bellen. Daar. Maar binnen Refokring is het niet anders, hoor. Want die mensen hebben allemaal, je moest ze maar eens onderzoeken, ze hebben allemaal een kerkbekering. Ze beginnen met een dominee en ze eindigen met haar avondmaal. Oh ja. Nou, als dat je bekering is, dan zijn je voor eeuwig verloren van. Maar waar je 100 keer in het avondmaal gezeten. Maar als je beschoten bent uit die goddelijke pijlkoker, je bent doorwond geworden. En je hebt je leven moeten verliezen om zijnentwil. Die oude mens onder de wet, ik ben door de wet gestorven. Die Paulus, die werd neergeschoten. Dat geschiet met al Gods kinderen. Eén allerlei weg, één allerlei gang. De laatste adem uitgeademd in het werkverbond. Om eeuwig te ademen in het genadeverbond. Dat is de weg Gods. En dat kan alleen die nieuwe mens in Christus. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En toch totaal vleeselijk verkocht onder de zon. Ja. U zegt, maar dat gaat mijn begrip te boven. Halleluja. Dat gaat mijn begrip te boven. Gods volk krijgt daar geen begrip van. We zien het maar doorgronden het niet. Daarin krijgt juist God de eer. Wat ons verstand niet kan beslaan, dat is een eeuwig wonder. En God houdt de eer aan zijn kant. Het is door u alleen om het eeuwige welwagen. En als dat niet is, mensen, dan is het allemaal mensenwerk. Of op zijn best genomen conscientiewerk. Maar dat neemt de Heer ook niet aan. Want je ziet wat de vruchten De afscheiding, wat vervruchtte dat? De kruisgemeente met de Leduburiaanse gemeente werd de gereformeerde gemeente. Het klinkt me afgrijzelijk in de oren, zegt dominee Pauwen. Want die pretenderen dat ze ook de gereformeerde kennis hebben. Nou, forget it. Het zijn allemaal tuinkabouters, die daar aan het Van Aalsten zie je, die als een tuinkabouter op zo'n preekladder zit. Op zo'n preekstoelladder. En als je die man hoort preken, ze zeggen niks. Ze zeggen gewoon niks. Hier en daar wordt nog eens een scherp woordje gezet. En met een beetje aanredingskracht. Maar je hoort of ze van God gezonden zijn. Dus niet. Dus niet van God gezonden. Want dan kun je zo'n leer niet leren zoals er in de afscheiding geleerd wordt. Absoluut niet. En dan kun je er ook niet iets laten klinken wat erop lijkt. Wat op het echte lijkt. Nee, absoluut niet. Gods woord is zo radicaal, dat is niet te evenaren. In onze dagen wordt de islam, door de verschillen van de islam met de christelijke leer. Nou mensen, dat vergelijk gaat helemaal niet op. Je kent de christelijke, de leer van Christus, kun je niet vergelijken met een andere leer. Voor- en nadelen, alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Nou, maar dat gaat niet op. De leer van Christus overheerst alles. Dat is met niks te vergelijken. God is niet met mensen te vergelijken. Mijn gedachten zijn hoger dan jullie gedachten. Mijn oordelen is berust op gans andere wetten. Als op menselijke wetten. Als je God gaat vergelijken, heb je al een afgod. Baal, peor. Als je de leer van Christus met een andere godsdienstige leer gaat vergelijken, dan heb je al een afgoderij. De leer van Christus is alles overheersend. En tegen Gods woord loopt iedereen zich te pletteren. Elke vijand loopt zich tegen Gods woord te pletteren. Vijanden zullen onder u vallen. Staat toch geschreven, uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. En zij treffen in het hart van konings vijanden. Halleluja. Christus is overwinnaar der wereld. Overwinnaar over dood, hel, graf, zonde, vlees. Heb het vlees overwonnen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Geheel vleeslijk verkocht onder de zonde en toch door het lam overwonnen. En dan mag hij als overwinnaar onder zijn banier de goede strijd des geloofs strijden. Het moet wettig zijn hoor, het moet wel wettig zijn. Als je de strijd goed strijdt, dan is het onwettig. En als je de strijd achter de Heer Jezus als wapendrager, hij schiet de pijl af. Goed verstaan. En dan is je boog in stijf, dan blijf je boog in stijvigheid. Tot ergernis van de vrome broeders. Tot ergernis van je tafelgenoten dikwijls. Tot ergernis van die rijke man. Maar de boog van Lazarus is in stijvigheid gebleven. Ja. Door de armen van de machtige Jacobs. Daar kan niemand tegenop, kan geen hel tegenop, kan geen kerk tegenop, kan geen lege dominees tegenop, kan geen leger van een miljoen soldaten tegenop. Kunnen geen 100.000 kernraketten tegenop. Zijn boog is in stijvigheid gebleven. Kan niemand vernietigen. Het gaat nog, daar heeft de wereld geen aandacht voor. Want dat gaat zonder kracht, zonder geweld. Maar dat geschiet toch alles door woord en geest. De Heere verzet de grootste zaken door de niets betekenende middelen. Want in de ogen der wereld, in de ogen van de godsdienst. Wij willen, zoals de SGP, die willen zichtbare, tastbare. Verkiezingen staan weer op spel. Verkiezingen, maar we lezen in Jesaja. Het wordt gelijk door Gods woord getorpedeerd. Jesaja 42, hij zal niet schreeuwen, dat betekent geen campagne voeren. Dus daarmee is heel die christelijke politiek van God, van de Heere Zebaot, vervloekt. En iedere christen mag de banvloek uitspreken over die SGP'ers en over die SGP-politiek. Want daar spreekt God de vloek over uit. En over dat reformatorische gemeente Best, dat RD, die verkankerde krant moet ik zeggen. Dat is allemaal valse berichtgeving. Allemaal zwakmaking ten gunste van de Bilderberger elite. Ja, kijk, onze vader, zo is zelfs ook Paul, was nog oranje gezind. Maar als hij geweten had, koningin Wilhelmina hebben staatsgreep gepleegd. Want de Nederland mocht niet geregeerd worden vanuit een buitenlandse zetel. Dat is wel gebeurd. Die Noorse koning, ik heb het u al meer gezegd, die is op zijn plek gebleven. Die reed met zijn paard door de straten van Noorwegen. Door de straten van Oslo, om het zomaar eens te zeggen. Die was niet bevreesd voor de Duitsers. Daar had men respect voor. Maar Wilhelmina is met haar goud naar Engeland gevlucht. Ja. Om Bernhard stadhouder te maken over Nederland. Die landverrader. Want zo is het gewoon gegaan op de bruiloft van Julian en Bernhard. Waren er nazi's aanwezig die de Hitlergroet aanbrachten. U moet de geschiedenis maar eens. En dan kom je bij het Ronde Huis in Nunspeet terecht. Nou, mensen, de groeten. Oranje is Oranje niet meer. Ik heb een verbond gemaakt met de potentaat der potentaten. Dat zegt prins Willem van Oranje. Maar dat geldt niet voor zijn nazaten. Hij had een verbond gemaakt. En dat was door het geloof. En de Heer heeft ook prins Willem van Oranje gebruikt. Hè, om Nederland te ontzetten van de Spaanse dwingelandij. Dat was een geloofstrijd. De 80-jarige oorlog was een geloofstrijd. Maar wat het nu is. Ze verheffen de stem op de straten. Hè, billboards, verkiezingsleuzen. Hè, de SGP krijgt er een zetel bij. Tuurlijk. Als je Rutte een beetje naar de mond twittert. Dan krijg je er heus een zetel bij. Dat is allemaal al besloten hoor. Dat heeft niks te maken met het aantal stemmen. Dat wordt even onderhands geregeld. Absolute waarheid. En de Heere weet dat niet liegt dat het zo gaat. En dan denk je, ja, een beetje wat Aasaf zegt, de goddelozen hebben altijd voorspoed. Die SGP die krijgt er weer een zetel bij. Het lijkt wel of ze aan de winnende hand zijn. En ze zijn van de begin al de verliezende partij. God zal lachen in hun verderf. Maar kijk, al die onzin dat je mij God kan bewegen, dat je daar God een... Hè, Saulus van Tarsus in zijn eertijdse dagen. Hij zegt, ik dacht dat ik de wet handhaafde. Hij zegt, maar ik leefde geheel zonder de wet. Want hij paste die wet aan op alle fronten. Naar zijn eigen idee. Maar hij was geheel verstoken van de bediening der wet. En als je verstoken bent van de bediening der wet, dan weet je ook niks van het evangelie. Nee, absoluut niet. Want de wet maakt plaats voor het evangelie. Hè, en zonder uitgebrand. Hè, als een uitgebrande haard ligt die voor God. En dan krijg je de laatste. De doodslag. De Heer dood te maken levend. Hè, dat is allemaal. Dat moet je niet voorstellen van een stappenplan. Nee. Dat geschiet in een moment destijds. Het proces daarvoor kan heel lang zijn. Je kan heel lang stervende zijn. En toch nog gestorven. Het komt aan op dat sterven. Hè, ik leef, toch niet meer ik. He, dat is de leer van Christus. Daar hoef je nou niks voor te doen. Nee. Wat dan? Je eigen uitleveren. Op genade of ongenade. Kus de zoon opdat hij niet toren. En gij op de weg vergaat. Als zijn toren marmelen. Wel. Pieters is beter op de hoogte als Huntington. En beschaafder als Luther. Nou, het lijkt Toon Hermans wel. Ik heb vroeger die Toon Hermans wel eens aangehoord in mijn eertijdse leven. En dan kon je lachen niet onderdrukken, want hij zei het zo dat je wel moest lachen. Nou, ik denk Pieters, je kan gewoon wedijveren met die Toon Hermans. Hij allerlei dingen voor nou, waren kisten. Het is klinkbare onzin. Hè? Dat klinkt in de oorlog als onzin. Nou, ja, pedofielen, een goed ding hier ook. Hè? De Raad Gods wordt hier wel in duld. Pedofielen, daar is het reden van, want dat is helemaal niet. Nee, er is niks van te kijken of die kanon is groot of. Want anders dan is dat geideed totaal anders dan dat het nu. Als je nou zo je 30 zilverlingen op moet halen, ja, en je laat je eigen nooit gezeggen, en je hebt je eigen verkocht, je ziel en zaligheid aan de duivel, want dat is er letterlijk aan de hand hoor. Dat zijn allemaal beestaanbidders, hè? Die reformatorische mensen met die driedelige zwarte pakken, de meeste daarvan zijn beestaanbidders. En dat is wel zo, Gods woord is wel zo radicaal. Die noemt ook man en paard. Gods woord houdt niks verborgen. En in onze dagen moet het allemaal incest moet onder de dekmantel. En homofilie, dat wordt allemaal celibatair genoemd. En 20 jaar geleden was er geen celibataire homo te vinden. Het wordt nou allemaal in stelling gebracht. Alsof het nou allemaal bestaat. En de Nederlanders, wat een verraderlijk volk is dat gebleken. Hè? Koning Willem I, die heeft de hervormde kerk omgetoverd tot een valse kerk. En er was nauwelijks protest. Heel de geuzenbloed is verdwenen. En dat is al eeuwen verdwenen. Want al die SGP'ers waren in de Tweede Wereldoorlog allemaal NSB. Misschien niet allemaal lid. Ja, maar de kerst hebben nog zoveel gewaarschuwd voor die NSB. Ja. En hij deed er zelf aan mee. Want hij noemde de Duitse regering de wettige regering van Nederland. En hij diende twee heren, want toen hij gevraagd werd of hij nog Wilhelmine bad, toen zegt hij ja. Dus ook Wilhelmine hield hij aan de hand en de Duitsers hield hij aan de hand. Allebei werden geregeerd, twee regeringen. Die man die wist niet wat hij zei, wat hij leerde, nog wat hij bevestigde. En er zijn nou allemaal afgodsbeelden van te vinden. Heel die afscheiding is van de Heere Zebeot vervloekt, want ze hebben de leer van Christus. Koper heb ik toch wat dat betreft wel goed gezien. Niel de Kolbrugge dat zei. Ledenboer heb het ook heel zuiver gezien. Hè? Die man die heeft wel misstappen gemaakt, maar vanwege zijn godsvrezen kunnen we die misstappen van Ledenboer van harte vergeven. Hè? Want hij is ermee in de schuld voor God gekomen, publiek. En dat is een waarachtig kenmerk van vrije genade. Er komt geen dominee meer in de schuld in onze dagen. Omdat ze geen dominee bij God vandaan zijn. Ze zijn kerkdienaren, maar geen dienaren Gods. En als je een dienaar Gods bent, dan preek je het woord onversneden. Dan noem je man een paard, dan strijd je met open vizier. Ik heb mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Ja. En dan krijg je dan brieven en dan zeg je, ja, je bent zo veroordelend en dit en dat. En dat was de Heer Jezus niet, want ze hebben allemaal een Jezusbeeld, hè, door de tovenaars in onze dagen verzonnen. En daar worden ze allemaal mee ingepompt. Hè. Daar worden ze allemaal mee geïndoctrineerd, hè, door een RD-krant en door de christelijke politiek zogenaamd. En door de dominees, want die hollen er allemaal achteraan. Ze hebben niks meer te vertellen, ze hebben geen boodschap meer voor heel het volk. Nee, het is allemaal sectarisch geworden als de pest, hè. Wat dan? Kus de zoon, opdat hij niet toorn en u op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn degenen die op hem betrouwen, in en door Jezus Christus, in en door de geest van Christus, in en door zijn genade. De genade doet het, de genade doet het alleen, de genade doet het al heel geheel. Hè? Daarom zal het klinken door u de ruwe alleen, om het eeuwige welbehagen, om Jezus willen, amen. Heere, gij hebt uw zoon als een pijl gesteld, als een zuivere pijl, die alles uitzuivert, die alles reinigt, de tempel reinigt, de harten van uw volk reinigt. Want dat zwaard snijdt aan twee kanten, de oude mens gedood en het vlees uitgezuiverd, het vlees gedood, het vlees in de dood van Christus gedoopt. En dan had het vlees ten onder het liggen der zonde is reeds teniet gedaan. En uw volk mag roemen in vrije genade. O Heere, schenk ons daarvan de beoefening, een doorlopende beoefening. Want de lofstem, als de lofstem klinkt uit Sion's zalen, dan wordt ook de zonde veroordeeld. Want een godsdienstig mens voelt zich daarbij niet thuis. Wel bij allerlei zangkoren die in onze dagen een gelding doen, waar de duivel de dirigent is, maar niet bij de lofzang die klinkt uit Sion's zalen. Tot u, o Heere, onze God. Want gij moet de eer hebben, gij zult de eer hebben. Men loven u vroeg en spa de wereld horen en volgen mijn zangen met amen, amen na. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit, tot aan de verste grenzen. Niet zoals die dominees die een toelichting gaven op hun preekvoorbereiding. Daar geven we nog geen cent voor. Want die zeggen, en dan hopen we. Maar gij zult het zeker doen, want gij doet ermee wat u behaagt. Dat is niet een hopen, maar een zeker weten. Of een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. We zijn een goede reuk van Christus in degene die verloren gaan en in degene die behouden worden. Dat is niet een hopen, dat is een zeker weten. Omdat uw woord dat zegt. Omdat gij dat in uw woord hebt geopenbaard. Gij hebt Jacob lief gehad, Ezo gehaat. Dat wordt nooit veranderd. En die Ezo inleven, zoals Jacob en zoals David veel Saul moest inleven, dat zijn de ware begenadigde zielen. Want die worden met dagelijks manna begenadigd. Die moeten het hebben. Van uw inkomst. Zeg gij tot onze ziel. Ik ben uw heiland ween. Heere. Verheerlijk dan uw naam en kracht. In en door die zuivere pijl. Wanneer Jezus Christus om Jezus wil. Amen. Laat ons dan zingen tot slot, gemeente, van die 45e psalm. En daarvan het zesde zangvers, organist. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, dies moet u voor hem buigen. Ik zie Tyrus dan die rijke wereldstad uw hulde doen en offeren schat op schat. De rammen van Nebiot zullen u dienen, waarachtig en waarachtig, waarachtig waar, omdat de Heer het gezegd heeft. Het zesde vers van Psalm 45.
Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.